Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Computers kunnen dankzij kunstmatige intelligentie boeken schrijven, schilderen, de allerbeste schaker ter wereld verslaan. Ze kunnen zebrastrepen herkennen en medische diagnoses stellen. Maar ze kunnen ook een heleboel niet. De nieuwe chatbot van Google, Bart, ging onlangs de mist in toen hij zei dat de James Webb-telescoop als eerste foto's van een planeet buiten ons zonnestelsel had genomen. En ChatGPT deed per abuis verslag van een sportwedstrijd die nog helemaal niet had plaatsgevonden. Waar liggen de grenzen van AI? En is de Einstein van de toekomst een computer? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsjournalisten Benny Mols en Sjoerd de Jong. Welkom.
Dankjewel.
Benny, jij bent als journalist en als schrijver geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie. Je hebt in het verleden ook een boek geschreven erover, Turing's Dango. Kun jij iets vertellen over je fascinatie voor AI en hoe die is ontstaan?
Zeker, zeker. Ik heb ooit natuurkunde en filosofie gestudeerd. En filosofie, dat studeerde ik zo tussen 1991 en 1994. En in die tijd raakte ik, denk ik, voor het eerst gefascineerd over wat kunstmatige intelligentie kan. En in die tijd was het eigenlijk nog heel erg weinig. Er waren heel weinig toepassingen van. Maar er werd wel veel over gefilosofeerd. Dus ik kan me herinneren dat ik toen voor het eerst in aanraking kwam met de Turing-test. En dat is een test om te bepalen of een computer kan denken of niet. Nou, later ben ik weer teruggekeerd naar de natuurkunde. En ik merkte zo rond 2010 dat die fascinatie voor kunstmatige intelligentie weer terugkwam. En dat komt eigenlijk omdat het voor mij een hele mooie combinatie is van aan de ene kant keiharde natuurwetenschap, vooral informatica, wiskunde en ook wat neurowetenschap. Aan de andere kant ook zeg maar ingenieurskunde, techniek, van hoe bouw je dan een slimme machine. En ten derde filosofie, want allerlei filosofische vragen die al decennia over machines worden gesteld, die worden eigenlijk nu nog steeds gesteld. Kan een machine bewustzijn ontwikkelen? Kan een machine echt intelligent worden? Wat is dan die intelligentie?
Ik zie Sjoerd naast me enorm meeknikken, zeker nu het over filosofie gaat. Dat is ook de kant van kunstmatige intelligentie die jij interessant vindt?
Ja, inmiddels, maar vroeger helemaal niet. Ik kom uit een andere filosofische traditie of school dan Benny. Ik hield me altijd, dus ik heb wel in dezelfde tijd filosofie gestudeerd, maar ik hield me altijd verre van dit soort vragen die meer in de beta-hoek zaten. Ik ben een echte alfa. En ik ben dus in die zin in aanraking gekomen met AI, dat mijn studie eigenlijk wel gered is door de tekstverwerker. Want ik begon dus mijn scriptie te schrijven in 1989 op een elektrische schrijfmachine. Buitengewoon frustrerend proces, want telkens kladjes weggooien, proppen in de prullenbak in. En de tekstverwerker, waar je gewoon stukken tekst kon wissen en verplaatsen en met een simpele druk op de knop. En dat was mijn redding.
Waarbij als schrijvend journalisten ook nog altijd ontzettend blij mee zijn.
Daardoor ben ik afgestudeerd. Dus ja. Toen dacht ik, ja, inderdaad, leven de technologie.
Dankzij waar technologie zit jij hier.
Ja, waar ik in mijn studie heel anders tegenaan kijk. Want ik kom uit de technologie-kritische hoek. En je had toen wel Bijvoorbeeld het denken over cyborgs. Het postmodernisme had een bepaalde fascinatie met technologie, wat je in die tijd al zag. Donna Haraway, een bekende Amerikaanse feministe en postmoderniste, die heeft een boek geschreven over cyborgs, dus een mengeling tussen mens en machine. Alleen het punt was, dat was toen allemaal nog heel erg abstract. Er was nog niet echt de ervaring die we nu hebben met die mengvormen.
Terwijl nu ChatGPT kwam net al even voorbij in de intro. Kunstmatige intelligentie of AI is niet meer weg te denken eigenlijk uit onze maatschappij. Hebben jullie nog een voorkeur voor de Engelse term AI, AI?
Het mooie is dat je AI ook kunt uitspreken als artificiële intelligentie. Dan is het weer Nederlands. Dus daar, ik gebruik het heel vaak door elkaar.
Oké, goed. Dat gaan we ook gewoon doen.
We hebben al begonnen met AI. Dat je denkt van, wat gebeurt daar allemaal?
AI.
En kunstmatige intelligentie heeft mijn voorkeur. Maar dat roept ook meteen weer, en daar gaan we het nog wel over hebben, de filosofische vraag op, ja, wat is eigenlijk kunstmatig?
Ja,
niet alleen wat is intelligentie, maar ook wat is kunstmatig?
En dan zou ik eigenlijk nog een stapje verder terug willen doen van, wat is kunstmatige intelligentie? Want ik ben als bioloog, ja, ik heb er zijdelings ook wel mee te maken dat steeds vaker biologen ook cameravallen gebruiken. En dan camera's laten analyseren wat voor hert er langs is gelopen op basis van het stippenpatroon bijvoorbeeld. Maar verder is mijn associatie met AI, het is gewoon echt meer dus een losse wolk van associaties. De schaakcomputers, de chatbots, de automatische gezichtsherkenning. Maar als je het mij... hoe omschrijf je het? Waar ligt volgens jullie nou echt de kern?
Nou ja, ik gebruik zelf heel graag een definitie van een van de pioniers van het vakgebied. Hij heet John McCarthy en die heeft in 1956, was hij degene die de term artificial intelligence verzon, introduceerde. En eigenlijk was niemand in die tijd echt blij met die term, omdat wat men wilde was het creëren van menselijke intelligentie in een machine. Dus niet kunstmatige intelligentie, maar menselijke intelligentie in een machine. En McCarthy die definieerde kunstmatige intelligentie als... Dat zijn eigenlijk alle dingen die wij mensen, als mensen ze zouden doen, vinden wij dat intelligent. En als machines diezelfde dingen doen, dan zouden we dat ook intelligent moeten noemen. Dus een machine die kan waarnemen, die een beeld kan herkennen, die doet eigenlijk iets wat wij mensen als intelligent beschouwen. Dat is een vorm van intelligentie.
Daar zie je meteen ook hoe er een loop kan ontstaan, hè, in hoe je naar intelligentie kijkt. Want wat Benny zegt, klopt. We zijn computers gaan benaderen vanuit een beeld van menselijke intelligentie. En als we dat dan herkennen, dan zeggen we, oh, die computer is intelligent. Inmiddels zie je ook het omgekeerde gebeuren. Dat we menselijke intelligentie benaderen vanuit een computermodel. Namelijk menselijke intelligentie gaan zien als puur grootschalige dataverwerking of zo.
Ja, zo van dus hoe goed ben je in bepaalde dingen onthouden of patronen herkennen.
Dus
ja.
die visies beïnvloeden elkaar. Ja, hoe je naar menselijke en naar kunstmatige intelligentie kijkt, dat grijpt hier op elkaar in.
Ja, die definitie van John McCarthy over artificial intelligence, die houdt zich niet bezig met de vraag wat intelligentie is. Die
Precies.
zegt eigenlijk alleen maar van, als machines dingen doen die wij intelligent zouden noemen wanneer mensen ze zouden doen, dan is het gewoon kunstmatige intelligentie. Maar wat intelligentie precies is, daar houdt hij zich eigenlijk verre van.
Ja, terwijl je tegenwoordig natuurlijk een veel breder begrip hebt, ook met emotionele precies. intelligentie en dergelijke.
En in die tijd dacht men dat schaken het toppunt van menselijke intelligentie is. Ze dachten van, als we een computer hebben die kan schaken, dan hebben we menselijke intelligentie. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ja, maar dat kunnen we later nog gaan.
Want het was Kasparov, geloof ik, die in de jaren 90 als eerste een potje schaken van een computer verloren.
Nou ja, hij nam het in 1997 op tegen een supercomputer van IBM, Deep Blue. En dat was de eerste keer dat überhaupt een schaakcomputer het opnam tegen zo'n topspeler. En de eerste keer dat een schaakcomputer van de menselijke wereldkampioen won. Ja.
Als aanvulling op wat Benny zegt, dat laat meteen zien hoe dus de hele manier waarop je naar AI kijkt ook een culturele component heeft. Hè? Want schaken werd toen in de jaren 60, 70 gezien echt als het summum van menselijke potentie bijna, van menselijke beschaving. Dus die schaakmatches, dat waren wereldevenementen. En nu is het eigenlijk gewoon meer een soort niche topsport geworden. Dus je ziet
een vorm van intelligentie, maar niet meer dan dat.
Ja, een vorm, maar niet meer het model. En dan zie je dus al hoe dat culturele factoren daar ook een rol in spelen.
Ja, dus daarmee zie je ook al van AI bestaat al heel lang. Tegelijkertijd heb je ook dat de verschuiving heeft plaatsgevonden in het toepassen ervan en het denken erover. En waar staan we nu? Wat kunnen we er inmiddels allemaal mee? Hoe hebben we het leren gebruiken?
Nou, ik sprak in afgelopen september, interviewde ik in Heidelberg tijdens een conferentie een Indiaas-Amerikaanse kunstmatige intelligentie pionier. Die heet Ray Reddy. En die man die werkt in dat vakgebied vanaf het begin. Die deed zijn promotie zo eind jaren 50, begin jaren 60. En hij vertelde mij dat hij kon bijna niet begrijpen dat we nu op het punt zijn dat we een babelvis hebben. En ik weet niet of jullie nog weten wat de babelvis is. Hitchhiker's Guide to the Galaxy, science fiction boek van eind jaren 70.
Ja, vertel
en
nog
er komt
even.
Een babelvis in voor. Dat is een wormachtig beestje. En dat stop je in je oor. En op dat moment kun je gewoon elke taal van de wereld kun je begrijpen. En op dat moment was dat science fiction. En Ray Reddy, die man die ik in september interviewde, zij, we zijn nu gewoon echt op het punt dat we die babelvis, die is gewoon binnen handbereik. We hebben computers, we hebben kunstmatige intelligentie, die kan van de ene naar de andere taal vertalen, gewoon willekeurig welke taal, die kan gesproken woord herkennen, die kan zelf praten. Die babelvis, die is binnen handbereik.
Ja, en dat is een ontzettende, van science fiction is dat opeens realiteit geworden. Ik heb zelf wel dat ik van die vertaalprogramma's al gebruik als ik op reis ben en ik wil weten wat er op een menukaart staat bijvoorbeeld. Want daar heb je nu zelf de Google Lens die je dan echt op de menukaart kunt richten.
Ja, ik zag laatst een Spaanse toerist in Amsterdam die kreeg een Nederlandse menukaart en die hield zijn telefoon op die menukaart, zette Google Lens aan. En dan krijg je dus op die menukaart geprojecteerd de Spaanse vertaling in zijn geval van wat er in het Nederlands op die menukaart stond. En als je die kaart beweegt, dan beweegt dat gewoon op je telefoon mee. Dus dat is een waanzinnige toepassing van kunstmatige intelligentie die echt, die heel veel mensen helpt.
En ook al heel erg geïntegreerd aan het raken is in de samenleving. Hè. Ik bedoel, je vraagt niemand meer op straat richting, je kijkt op Google Maps. Ja, dus je gaat op Schiphol door poortjes met vingerafdruk of gezichtsherkenning op vliegvelden. Dus dat is alomtegenwoordig.
We gebruiken het allemaal en tegelijkertijd denk je bij heel veel van die voorbeelden helemaal, of ik in ieder geval niet, van oh, dat is AI. Het is gewoon meer een soort van gebruiksgemak. En het is ontzettend breed. Dus zijn er bepaalde vakgebieden waarvan je zegt van oh, daar komt het vooral in naar voren, of daar heeft het de snelste ontwikkeling gehad?
Nou, ik denk dat de toepassingen die zijn inmiddels zo breed dat je er niet maar eentje kunt uithalen. Dus spraakherkenning, beeldherkenning, medische diagnosesystemen, systemen die ter rijondersteuning in auto, die hebben ook vaak te maken met beeldherkenning. Ja, laat ik zeggen, plagiaatdetectie in het onderwijs of kleine robotjes die docenten assisteren. De toepassingen zijn inmiddels zo breed.
Zo'n soort een wedloop dat er enerzijds de studenten hun essays misschien met ChatGPT laten schrijven en tegelijkertijd dat de docenten dan weer, het is net als in de biologie, een soort co-evolutie.
Precies. Ja, zeker.
Een van de meest ingrijpende is toch wel die medische sector, hoor. Want je zegt gebruiksgemak, hè. Dat klinkt een beetje alsof het een consumentengoed is. Maar in de geneeskunde met robotondersteunde operatietechnieken en dergelijke zie je hoe AI echt heel wezenlijk ingrijpt in echt fundamentele leven- en doodkwesties.
Door diagnoses dan?
Dat gaat verder dan diagnostiek. Dat gaat ook bepaalde operatietechnieken die nu met behulp van robotica worden uitgevoerd.
Dus de cyborgs zijn nooit waarheid geworden, maar
eigenlijk wel.
Op een andere manier.
Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat eigenlijk elk domein waar je heel veel data kunt verzamelen, daar kan AI een grote rol spelen. Omdat AI juist heel goed is in het razendsnel analyseren van die data.
Ja, dus de snelheid, is dat dan ook het grote pluspunt van het computerbrein ten opzichte van het menselijk brein?
Snelheid, foutloos kunnen rekenen, niet vermoeid raken, geen last hebben van emoties, veel meer voorbeelden kunnen verwerken dan mensen dat kunnen. Zo'n ChatGPT, hè, daar had je het net over. Nou, die heeft zoveel teksten geanalyseerd. Jij en ik zijn niet in staat om in ons hele leven zoveel teksten te schrijven.
Nee. En het frappante van ChatGPT, als ik het goed uitspreek, met mijn alfa-achtergrond, is het toch ook dat het programma weet wanneer het moet stoppen. Dat is ook een soort test voor computers. Je kunt zeggen, je stelt een vraag aan een computer en het blijft maar antwoorden en data spuwen. Maar ChatGPT weet op een gegeven moment wanneer het wel genoeg is. Omdat het ook dialogisch getraind is. Het is getraind op Reddit. Dus het heeft als het ware de dynamiek van dialoog, heeft het ook in zich opgenomen. Dus het, op een gegeven moment, nou ja, dan krijg je antwoord. Nou, dan denkt ChatGPT, nou, dat is wel genoeg.
Ja.
En dat is een hele menselijke, tussen aanhalingstekens, eigenschap.
Ja, jezelf kunnen begrenzen daarin.
Ja.
En nou, wat Benny zei, dat objectieve vind ik ook nog wel interessant. Ik denk bij mezelf wel eens van, goh, als ik niet al die tijd die ik aan gepieker en liefdesverdriet en zo, weet je, als ik dat aan nuttig denkwerk had besteed, dan was ik misschien nog veel intelligenter geweest.
Ja, maar dat liefdesverdriet maakt jou mens.
Ja,
en heeft die computer niet. En daarom is die computer toch een soort van autist.
Liefdesverdriet is ook wel heel nuttig denkwerk, hoor.
Ja, maar nou ja, goed.
Maar het is wel een goed punt. Het is een goed punt, maar dan lopen we misschien vooruit op de discussie, hoor. Want als je het over intelligentie hebt, wat hoort nou ook bij menselijke intelligentie? Dat je een zekere pijn kan ervaren over beslissingen die je neemt. Je kiest iets en je weet tegelijkertijd wat je verliest. Ja, dat heeft bijvoorbeeld met, nou, je noemt liefde, het uitmaken van een relatie. Zo'n beslissing doet pijn, want je weet wat je kwijtraakt. Dat heeft een computer niet.
Nee, en dat heeft zijn voor- en zijn nadelen.
Die
nadelen wil ik het sowieso zo meteen graag nog wel te verder over hebben. Maar nog even bij die voordelen blijvend. Aan het begin wierpen we de vraag op, is de Einstein van de toekomst een computer? Dat is een vraag die jij jezelf ook hebt gesteld, Benny. Wat is daarop jouw antwoord?
Nou, ik heb een aantal mensen geïnterviewd. Ik heb een artikel geschreven wat binnenkort gaat verschijnen in NRC. En ik heb een aantal mensen geïnterviewd. En als ik het heel kort moet samenvatten, dan is het antwoord op die vraag: waarschijnlijk zullen er nog een heleboel menselijke Einsteins moeten komen voordat een computer de volgende Einstein is. Maar de eerste stappen die zijn gezet. En eigenlijk is de conclusie dat bijvoorbeeld in de natuurkunde, in elk proces van netwerk onderzoek speelt kunstmatige intelligentie inmiddels een rol. Dus data verzamelen, data analyseren, opzetten voor experimenten bedenken en zelfs al hypotheses genereren en een beetje aan theorievorming doen.
Zou wel wat zijn als een Nobelprijs een keer naar een computer wordt uitgereikt. Want er zijn ook al computers met namen, toch?
Ja, nou, een heel mooi voorbeeld van een van de mensen die ik sprak voor mijn artikel. Die man die is een Oostenrijkse natuurkundige, die heet Mario Kren. En die heeft samengewerkt met Anton Zeilinger, dat is de Nobelprijswinnaar natuurkunde van het afgelopen jaar. En ze waren in 2016 waren ze zich de vraag aan het stellen. Ze wilden een nieuw kwantummechanisch experiment bedenken om drie deeltjes, zal ik hem maar even noemen, om die op een of andere manier kwantummechanisch te verstrengelen. Op een manier die nog nooit eerder was gebeurd. En verstrengelen betekent dat je hebt twee deeltjes, die zitten op een afstand van elkaar, maar die hebben toch natuurkundig iets met elkaar te maken. Dat heet verstrengeling. En ze kwamen eigenlijk niet op een goed idee voor zo'n nieuw experiment. En toen dacht die Mario Kren, ja, weet je, misschien zit onze menselijke intuïtie ons eigenlijk alleen maar in de weg. Juist omdat kwantummechanica heel vaak tegenintuïtief is.
Ons voorstellingsvermogen is beperkt. Dan.
Ja, en toen is hij een kunstmatig intelligent computerprogrammaatje gaan schrijven. En dat programmaatje kon een heleboel opzetten voor experimenten genereren. En een van die opzetten was heel tegenintuïtief, iets wat menselijke natuurkundigen echt niet zouden bedenken. En dat bleek een paar jaar later in het laboratorium echt te werken. Nou, Kren en Zeilinger die gingen erover nadenken. Die hebben het concept toen wat algemener gemaakt. Iets wat mensen nu kunnen en computers nog niet. Maar juist die computer heeft dus een idee van een experiment gegenereerd wat echt bleek te werken. En dat is een soort kunstmatige intelligentie als muze gebruiken, zoals hij dat noemde. En dat is een hele belangrijke stap.
Ja, dat echt het teamwork komt hier naar voren dan. Ja. Wat je, het voorbeeld dat je nu geeft, dat is voor mij voelt dat toch nog wel als heel theoretisch natuurkundig. Maar zijn er ook wat meer toegankelijke voorbeelden waarin dit soort dingen plaatsvinden?
Nou, in 2016 vond ook een hele beroemde match plaats tussen de Go-computer AlphaGo en Lee Sedol, de Zuid-Koreaanse topper. En Go is een Aziatisch bordspel, wat qua aantallen stellingen en posities echt nog veel ingewikkelder is dan schaken. In de tweede partij van die match deed die Go-computer een zet. Die werd later bekend als goddelijke zet, zet 37. En ik heb die toen live gevolgd, die partij. En alle deskundigen zeiden, dit is echt een idiote set. Geen mens zou die set spelen. Ja. Maar later bleek dat de winnende set van die partij te zijn. Omdat 50, 60 setten later kreeg die computer zo'n groot voordeel dat hij die partij won. En later zijn de programmeurs van AlphaGo, van het Go-programma, zijn in die software gedoken. En gingen kijken van wat dacht die computer bij set 37. En toen bleek dat hij had geanalyseerd dat de kans dat mensen die set zouden doen, was iets van 1 op 10.000. Mensen hadden die set nooit eerder gespeeld. Dat had die computer gezien. Dus hij wist van oké, mensen zijn niet gewend om die set te spelen. Maar hij zag tegelijkertijd dat inderdaad 50 tot 60 setten later zou het de computer een enorm voordeel opleveren. Dus dat zag hij, heeft een heel subtiel patroon herkend, wat in eeuwenlang Go-spelen door mensen nooit door iemand is gezien. En dat is precies de crux.
Maar dat vind ik heel... Dat vooruitdenken is natuurlijk sowieso al knap, hè, zo 50 zetten vooruitdenken. Maar iets wat ik dan als menselijk zou beschouwen, is dat beredeneren. Dat je denkt van, oh, mensen die doen dit normaal nooit.
Bij Turing was het nog 2 zetten, hè? Vertelde je eerder.
Ja.
Hoe zat dat met dat papiertje?
Ja, de allereerste schaakcomputer die heeft Alan Turing op papier opgeschreven, ergens net na de Tweede Wereldoorlog.
Dat was die van jouw boek, Alan Turing.
Precies, de computerpionier, bekend van de Turing-test, bekend van het kraken van Enigma tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij schreef dus een heel simpel computerprogrammetje en dat kon 2 zetten vooruit rekenen. En zo halverwege de jaren 40 was er nog niet eens een machine die dat kon uitvoeren voor Turing, dus hij deed dat op papier.
En dan moest iemand anders
die zetten dan berekenen volgens dat computerprogrammetje, om te kijken wat de computer zou spelen. Ja. Maar ja, AlphaGo die kon echt tientallen zetten vooruit.
Ja, maar toch denken. Ook dat AlphaGo tegelijkertijd dus ook dacht van, ha, ik ga dit doen, want dit kennen de mensen niet.
Ja, dus die hele subtiele patroonherkenning, dat is echt een heel groot voordeel van de computer. En dat zag je ook bij dat natuurkunde voorbeeld. Die computer ziet dan een bepaald patroontje, wat mensen nooit eerder hebben bedacht. En dan zijn het vaak wel mensen die moeten gaan checken van, werkt dat dan echt in een laboratorium? Maar het feit dat een AI-programmaatje zo'n subtiel patroon kan herkennen, is een enorm voordeel.
Ja, je ziet hoe wij er nu ook al over praten. De computer dacht dat... Ja. Zo ga je dan praten.
Ik hoorde het mezelf zeggen.
Ja, en daar is toch laatst, dacht ik, bij Google iemand voor ontslagen. Hè? Die dat een chatbot met wie hij sprak bewustzijn had en die dat ook naar buiten bracht. Die stond op straat. Want ja, dat ging
dan een stap te ver. Dat was misschien ook een te beangstigende gedachte.
Ja, misschien een te beangstigende gedachte.
Dat brengt me bij de vraag van... Ja. We hebben nu de voordelen benoemd, maar de keerzijde van AI, die zal er toch ook nog steeds zijn?
Er zijn nog steeds een heleboel dingen die computers niet goed kunnen. En ik denk eigenlijk dat een van de belangrijkste ontdekkingen van dat hele vakgebied kunstmatige intelligentie is ook dat we eigenlijk veel beter zijn gaan begrijpen wat menselijke intelligentie nou precies is. Want in de jaren 60 dacht men, schaken is het toppunt. En op een gegeven moment zag men dat eigenlijk hele simpele handelingen die voor mensen ongelooflijk eenvoudig zijn, voor computers juist ontzettend moeilijk zijn.
En wat dan bijvoorbeeld?
Nou, een voorbeeld dat ik zelf vaak laat zien tijdens lezingen over kunstmatige intelligentie is eigenlijk was het een psychologisch experiment. En de setting is als volgt. Je kijkt naar een kamer waarin een kast staat. Die is dicht, die heeft 2 deuren. Voor die kast staat een man met een stapel papier in zijn handen. En in de hoek van dat kamer staat een klein kindje, 1,5 jaar oud. En die man die loopt met die stapel papier op die kast af. Die botst tegen die kast aan. Doet een paar stappen terug, wacht even, loopt dan weer naar die kast toe, botst weer tegen die kast op met die stapel papier en doet dan weer een paar passen terug. En dan zie je dat jongetje van 1,5 jaar oud, dat zie je kijken naar die man. Dan loopt dat jongetje naar die kast toe, doet die 2 deuren open, kijkt die man in zijn ogen aan, kijkt naar een boekenplank die in die kast ligt en dan legt die man die stapel papier in die kast.
En dan zijn wij het kleine jongetje en de computer is de man met de stapel papieren dan?
Nou nee, het punt is eigenlijk dat we nog geen enkele robot, geen enkel stuk kunstmatige intelligentie hebben dat het gezonde verstand van dat jongetje heeft. Dus dat jongetje begrijpt van wat die man met die stapel papieren wil. Dat jongetje begrijpt waar een kast voor kan dienen. Namelijk, je legt dat dingen in. Dat jongetje weet hoe het een kast moet openen. Terwijl hij die hele situatie nog nooit eerder heeft gezien.
En dat is dus wat filosofen ook wel zeggen, wel intentionaliteit noemen. Wat mensen hebben, mensen zijn, ook een andere term is, semantische wezens. Dat betekent dat je altijd als mens, ook als jongetje of meisje van anderhalf al, in een wereld leeft. Met vol betekenissen die jij begrijpt.
Ja, die dat je ook interacteren kunt. Ja.
Dat niet alleen, dat je ook kan anticiperen en interacteren met andere mensen die ook betekenissen herkennen. En dat ontbreekt me bij AI. Het is, je ziet het trouwens ook bij ChatGPT, de gebreken daarvan. ChatGPT is dan een taalprogramma, een heel grootschalig dataverwerkingstaalprogramma. Maar het wordt ook wel misprijzend een stochastische papegaai genoemd. Het is gewoon een hele ijverige naprater. En de fouten die hij maakt, die zijn ook wel, die passen bij wat Benny net zegt over betekenis herkennen. Want de syntaxis is altijd perfect. Taal- en spelfouten komen vrijwel niet voor.
Goeie grammatica.
Ja. Dat is dan ook weer het verschil waarschijnlijk met papers die studenten inleveren. Daar kan je herkennen
grammatica.
Dat het een mens is, maar je maakt spelfouten. Dus de syntaxis zit oké, okay, maar een andere taallaag is natuurlijk semantiek. En dat is betekenissen herkennen en aanvoelen. Dat is moeilijker. En dan is er nog een derde dimensie, is de pragmatiek. En dat is wat in de filosofie dan wel heet taaldaden. Taal is ook iets waar je iets mee kan doen. Je kan commanderen, je kan wensen, je kan iemand iets opdragen, je kan iets beloven, je kan spotten, je kan ironie gebruiken en zo. Dat zijn allemaal aspecten van taal die computerprogramma's moeilijk herkennen of waar ze moeite mee hebben.
Zeker als er dus inderdaad ook nog gevoelens onder liggen.
Ja, gevoelens, ambivalenties, die zijn veel moeilijker voor een programma om te herkennen. Ja, een bekend voorbeeld is dat van de filosoof John Searle, de Chinese kamer. En dat komt er eigenlijk grofweg op neer dat hij zegt, nou ja, ik zit in een hok. Ja, hij is dan de computer. Ik krijg papiertjes met Chinese teksten. Ik heb een Chinees woordenboek. Ik vertaal die aan de hand van het woordenboek. En ik geef de antwoorden op een papiertje terug aan degene die buiten staat te wachten. En dat zijn correcte Chinese vertalingen. Maar ja, ik begrijp er zelf geen hout van.
Ja.
Dat gebruikt hij als voorbeeld om te zeggen, ja, computers voeren wel allerlei instructies uit, maar ze begrijpen niet wat ze doen.
Maar het is wel, kijk, voor een heleboel toepassingen is dat begrip ook helemaal niet zo relevant. Ik kan me herinneren dat die vertaalmachines, Google Translate bijvoorbeeld, kwam in 2006 op. En in het begin waren die teksten echt behoorlijk slecht. Maar tegenwoordig, echt wekelijks, gebruik ik gewoon automatische vertalingen tussen Nederlands en Engels. En de resultaten zijn heel erg goed. Die zijn zo goed dat het mij gewoon veel minder tijd kost om een paar correcties in de automatische vertaling aan te brengen dan wanneer ik zelf alles moet gaan
sterker,
vertalen.
Sterker, die vertaalprogramma's nu zijn verbluffend goed. Alleen je blijft toch een verschil zien tussen syntaxis, semantiek en pragmatiek. Dus het aanvoelen van allerlei dubbelzinnigheden in taal en van intenties.
Ja, dus daarom is altijd het zelf nog een keer doorlezen sowieso altijd
zou ik wel doen.
Raadzaam.
Ja.
Maar ik stelde aan ChatGPT een hele eenvoudige vraag. Is de volgende koningin van Nederland een man of een vrouw? Nou, taalkundig gezien kun je die vraag gewoon al beantwoorden met een vrouw. Dat zit in de vraag verborgen. Maar het antwoord van ChatGPT was heel lang en helemaal verkeerd. Hij zei van de huidige koningin van Nederland is Beatrix. Ze was koningin van 1980 tot 2013. Toen deed ze afstand. Haar zoon Willem-Alexander werd de nieuwe koning. Dus de huidige koningin van Nederland is een vrouw. Fout. Maar de volgende koningin zal een man zijn. Namelijk koning Willem-Alexander. Dus ja, weet je, hij heeft een Wikipedia-achtige combinatie van tekstjes en er klopt inhoudelijk geen hout van.
Hij begrijpt de grap van de vraag dus niet.
Nee. Nee. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf van dat jongetje en die kast, dat laat eigenlijk zien dat mensen veel beter zijn in wat wij gezond verstand noemen. Dingen die wij van kinds af aan leren zonder dat die ooit expliciet aan ons zijn verteld. Maar er zijn nog gewoon een heleboel andere dingen waarin mensen echt veel beter zijn dan kunstmatige intelligentie. Wij kunnen leren van heel weinig voorbeelden. Een baby die ter wereld komt, die hoeft maar een paar keer het gezicht van vader of moeder te zien. En die baby herkent vader of moeder. Computers hebben heel veel voorbeelden nodig. Mensen zijn vrij goed in het redeneren over oorzaken en gevolgen. Dus als je veel rookt, heb je een grotere kans op longkanker. Zijn computers ook heel slecht in. Mensen zijn vrij goed in wat we abstraheren noemen. Stel dat ik je drie plaatjes laat zien en op het eerste plaatje staat een klavertje 3. Op het tweede plaatje staat een drietand van de zeegod Neptunus. En op het derde plaatje staat een driesprong in het verkeer. En ik vraag je, wat hebben die drie plaatjes met elkaar gemeen? Dan moet je gaan nadenken van, oké, welke eigenschappen van die plaatjes kan ik weglaten? En wat komt overeen? Nou, dat is het concept drie. We hebben geen enkele manier om een computer dit soort dingen te laten abstraheren uit plaatjes.
Die zou niet een volgende reeks kunnen aanvullen met nog een plaatje van een drieling bijvoorbeeld.
Nee, misschien zou je op een heel specifiek voorbeeldje kunnen trainen. Maar als ik het iets anders maak, bijvoorbeeld het concept 4 of het concept 100, dan gaat hij de mist in. Er is geen algemene manier om die computer te laten abstraheren. Generaliseren, dus iets wat je in de ene context leert, leren dat je dat ook in een heleboel andere contexten kunt toepassen, kan een computer ook nog niet.
Contextgevoeligheid is een heel belangrijk punt hier. En computers kunnen heel goed patronen herkennen, correlaties zien, maar zijn veel minder contextgevoelig. En neem het toeslagenschandaal. Dat heeft hiermee te maken. Patroonherkenning, maar zonder een relevante toepassing van contexten.
Ja, en dan kom je ook weer bij een ander heikel punt van, afhankelijk van wie de computer dat patroon aanleert, ja, worden er misschien bepaalde patronen anders herkend of anders geïnterpreteerd.
Zeker, dat is gewoon het klassieke adagium, wat je erin stopt, krijg je eruit. Ja.
Maar nu je dan de toeslagenaffaire noemt, dan denk ik van ja, dat is dan toch echt ook een duidelijk nadeel van AI, dat het geen bewustzijn heeft in mijn ogen.
Weet je, er wordt ontzettend veel gediscussieerd over of bewustzijn wel nodig is om intelligent te zijn. Ik denk zelf dat je een computer wel degelijk intelligent kunt noemen zonder dat hij bewustzijn heeft.
Dus dat bewustzijn geen integraal onderdeel is van intelligentie?
Maar er zijn ook allerlei theorieën die dat inderdaad zeggen. Van je kunt prima intelligentie hebben zonder dat een of ander systeem zich daarvan bewust is. Door mieren die een complexe mierenhoop bouwen. Ik heb wel eens een foto gezien van een mierenhoop. Die ziet eruit als een soort Sagrada Familia in Barcelona. Ja, dat is wel degelijk een vorm van intelligentie. Maar ik geloof niet dat die mieren een heel groot bewustzijn hebben. Misschien wel helemaal niet.
En meestal als het daarover gaat, bedoelen mensen ook zelfbewustzijn.
Ja.
Dus niet zozeer bewustzijn, maar zelfbewustzijn. Dus het vermogen om op je eigen gedachten te reflecteren.
Ja, en dat hangt natuurlijk ook wel weer per geval af. Bij het voorspellen van het weer bijvoorbeeld is het minder belangrijk.
In dat stuk wat ik dus heb geschreven over die vraag van is de volgende Einstein een computer? Wat voor menselijke wetenschappers in het algemeen heel belangrijk is, is niet alleen dat je iets ontdekt, maar dat je begrijpt waarom het zo is. Dat je dat kunt veralgemeniseren. En als wij kunstmatige intelligentie gaan inzetten om ontdekkingen te doen, dan kun je op een punt komen dat AI-systeem iets ontdekt zonder dat het kan uitleggen wat het heeft ontdekt. En is dat erg? Is dat niet erg? Max Welling, een van de AI-onderzoekers uit Nederland, iemand die uit de natuurkunde komt en naar de AI is verhuisd, die gebruikt kunstmatige intelligentie om allerlei moleculaire simulaties te doen en dan nieuwe moleculen proberen te vinden die hij kan gebruiken voor nieuwe materialen, nieuwe medicijnen. En hij zegt van stel dat ik een AI-systeem heb dat mij een ontzettend goede weersvoorspelling geeft voor over 5 dagen. Maar ik begrijp niet hoe die dat doet. Dat heb ik toch veel liever dan een AI-systeem dat ik wel begrijp en dat een veel slechtere voorspelling geeft.
Ja, dat je weet, dan is betrouwbaarheid een groter goed dan bewustzijn of zelfbewustzijn.
In dat geval wel, maar als jij naar de bank gaat en de bank gebruikt een AI-systeem om te bepalen of jij wel of niet een lening krijgt en de bankmedewerker zegt van ja, nee, je krijgt geen lening, want ons systeem zegt je krijgt geen lening, maar ik weet niet waarom, dan neem je daar geen genoegen mee. Dus een beetje afhankelijk van de toepassing kun je eisen van ik wil wel of ik wil niet begrijpen waarom het systeem die conclusie trekt.
En Benny, je noemt nu net dat voorbeeld van het weervoorspellen versus het voorbeeld van de bank. En dat is precies dat ik denk van ja, die context, als er meer menselijk inlevingsvermogen, als er empathie bij nodig is, dan kan het ook een gevaar opleveren. Hè? Je zou je dan ook kunnen voorstellen, wat ook wel al is gebeurd, dat kunstmatige intelligentie dan discriminerend racistisch wordt.
Ja, nou, we hebben recent in Nederland een voorbeeld gehad van een studente van een vrije universiteit in Amsterdam met een donkere huidskleur. Die wilde ergens in die COVID-periode moest ze online tentamen doen. En het programmaatje dat haar gezicht zou moeten herkennen om überhaupt binnen te komen, dat herkende haar gezicht niet. En ze kwam erachter dat dat gewoon kwam omdat die systemen mensen met een donkere huidskleur veel slechter herkennen. Omdat ze daar veel minder op getraind zijn. En ja, dat is natuurlijk een enorm nadeel waarvan ik denk, kijk, in principe zou je dat kunnen oplossen door die systemen veel meer te trainen op donkere gezichten. Maar de fout die natuurlijk is gemaakt, is dit soort systemen introduceren, snel op de markt gooien voordat dat voldoende getest is. Maar bias of discriminatie, dat is één van de vele risico's van AI-systemen, maar er zijn er veel meer. Ze nemen vaak beslissingen die moeilijk uitlegbaar zijn. Is een groot nadeel. Je kunt er vaak makkelijk misinformatie, desinformatie mee creëren. Mensen kunnen ook veel te veel op AI vertrouwen. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met Tesla-auto's, waarbij een menselijke inzittende alles overliet aan de auto zelf en dat de auto dan een gigantische blunder begaat en verongelukt. Dus we kunnen ook te veel op AI vertrouwen.
Een ander voorbeeld is een plan dat in Singapore was ontwikkeld voor een geheel geautomatiseerde gevangenis. Ja, dus een detentiesysteem dat gewoon geheel computergestuurd is en waar geen mens meer aan te pas komt, behalve dan de gedetineerden.
Maar dan zit je echt helemaal eenzame opsluiting.
Ja, en dat, daarvan moet je dus afvragen, ja, is dat wenselijk? Dat zijn vragen die je dan bij heel veel AI-toepassingen kunt stellen. Ook bijvoorbeeld vanuit ecologisch oogpunt. Hè, AI slurpt energie. Dus ja, is dat eigenlijk wenselijk dat we zoveel energie spenderen aan die of die toepassing?
Ja, maar naast die ecologische kanten noem je dus inderdaad ook echt die mensonwaardige kanten. Ik zou denken, dan verlang je ook naar een soort regelgeving, een soort AI-wetten. Zijn die al in de maak?
Ja, daar wordt heel hard aan gewerkt. Eigenlijk de afgelopen 5 tot 10 jaar zijn al die risico's van AI-systemen, die zijn goed geanalyseerd, hebben ethici hebben nagekeken hoe we daarmee moeten omgaan. En je ziet nu langzamerhand wet en regelgeving ontstaan. Dit jaar zou de EU een AI-act aannemen en die moet een aantal van dit soort risico's ook ondervangen. En die moet ook gewoon, moet een aantal toepassingen gaat die helemaal verbieden. Dus iets wat in China deels is geïntroduceerd met een sociaal kredietsysteem, waarin AI bijvoorbeeld gezichten herkent en dan gaat zeggen van jij hebt de straat overgestoken op een plek wat niet mag, je krijgt minpunten. Dat wordt helemaal verboden. En dingen die wat een soort medium risico hebben, daarvan wordt gezegd oké, misschien mag het, maar dan moet het systeem wel uitleg geven en andere dingen worden gewoon toegestaan. Dus wet en regelgeving, zowel op nationaal als op internationaal niveau, ontstaat langzamerhand.
Ja, de Raad van Europa is daar op een ander traject ook mee bezig. Die zijn bezig met het opstellen van een mensenrechtenverdrag over AI. En dat voorziet ook in een deel van die dingen die Benny net noemt. En dat zou dan een verdrag moeten worden dat landen, dat EU-landen, maar ook andere landen kunnen ondertekenen. En dat allerlei restricties oplegt aan het gebruik van gezichtsherkenning bijvoorbeeld, of van sociale controlesystemen.
En andersom, we hebben het in een eerdere aflevering al een keer over de natuur als rechtspersoon gehad. Zou je ook de computer als rechtspersoon kunnen zien?
Nee, niet doen. Okay.
Er zijn dus inderdaad, neem nou die ethische theorie die tegenwoordig wel populair is bij de voorhoede. Zogenaamde long-termism, hè, dat je dus toekomstige levens evenveel waard vindt als de huidige. Daarvoor kan je je afvragen, ja, als wij nu gaan denken dat computers denken en een zekere mate van intelligentie hebben ze het, kunnen ze dan ook niet aanspraak maken op bepaalde rechten? En tellen ze dan in de toekomst misschien wel evenveel mee als mensen?
Mag je dan nog wel resetten, ja, of updaten?
Mag je dan nog wel, precies, mag je nog wel virtueel dingen verwijderen?
Ik ben het zelf een heel groot voorstander van het bekijken van AI-systemen als instrumenten gemaakt door mensen en ook voor mensen. Want wij mensen ontwerpen die systemen, wij verzamelen de data, wij selecteren de data, wij bepalen eigenlijk wat die systemen, wat wij als optimale oplossingen zien. En die systemen die helpen ons bij het vinden van die optimale oplossingen.
Ja, zeker. Maar even een kleine aanvulling erop, die systemen veranderen ons ook weer. Dat is wel een punt van de technologie en van techniekfilosofie ook. Technologie is nooit alleen maar een middel. Het is ook altijd iets wat jou in een nieuwe werkelijkheid doet intreden. Het klassieke voorbeeld is de anticonceptiepil. Gewoon een heel handig technisch middel dat bedoeld was voor geboortebeperking, maar wat een sociale of seksuele revolutie heeft ontketend. Dus zo zie je dat technologie ook altijd de werkelijkheid verandert waar jij je in bevindt en waarin je weer reageert op die technologie.
Ja, op sommige punten kun je nog helemaal niet voorspellen wat dat precies met ons gaat doen.
Nee. Weer.
En als we dit zo allemaal bij elkaar vegen, hè, de voordelen van de mens en de voordelen van de computer, Hoe zou de ideale toekomst er dan verder uitzien?
Nou, ik denk voor de komende decennia wat centraal staat is echt die samenwerking tussen menselijke intelligentie en kunstmatige intelligentie. En je ziet in het vakgebied van de AI de afgelopen jaren ook al een richting ontstaan. Die wordt soms hybrid intelligence genoemd, hybride intelligentie. Soms wordt het human-centered AI genoemd, dus AI waarbij de mens per definitie centraal staat. Dat is echt de nabije toekomst. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de wetenschap, dan hebben de afgelopen jaren al verschillende voorbeelden gezien. Waarin AI echt een soort boost aan ontdekkingen gaat geven. We hebben dat in de biologie gezien met een systeem dat heette AlphaFold. Dat kan dan de vouwing van een eiwit kan dat voorspellen. Een decennia oud probleem in de biologie. We hebben zelfs in de wiskunde gezien dat een AI-systeem, dat heette de knopentheorie. AI heeft een soort nieuwe knoop ontdekt. Menselijke wetenschappers moesten dat dan gaan checken. Maar dan heeft zelfs in de wiskunde AI bijgedragen aan het doen van de nieuwe ontdekkingen. Zelfs in de archeologie is AI gebruikt om, geloof ik, bij de Dode Zeerollen te bepalen dat twee verschillende tekstschrijvers die tekst hadden geschreven. Dat kon het AI-systeem analyseren. Dat hadden menselijke archeologen nog nooit ontdekt. Dus je ziet in allerlei wetenschappen zie je dat AI het doen van ontdekkingen aan het versnellen is.
Ja, maar je zou zeggen, als de AI een soort werkpaard is, dan heb je de mens nog wel als een soort manner of een ruiter nodig om hem bij te sturen.
In die hybride samenwerking of die hybride benadering die Benny schetst, die kun je natuurlijk buiten de wetenschap ook gewoon breder zien als een hele, laten we zeggen, de oplossing voor AI in de samenleving. Dus dat in die hybride vormen in die samenwerking, als het ware, moraliteit om te gaan met deze technologie ontstaat. In plaats van dat je het als een soort extra elementje bovenop een programma er nog moet inbouwen.
Je hoeft de moraliteit niet te programmeren, nee. Maar wij krijgen misschien een beter moreel kompas door die of hopelijk.
Die ontstaat dan in de interactie tussen mens en machine, ja.
Ja, en dan is het te hopen dat het inderdaad een beter moreel kompas is. Maar dat kan alleen de toekomst uitwijzen. Ik zie nu trouwens, we hadden het over Einstein. En is de Einstein van de toekomst een computer? Maar Einstein zelf had ook niet altijd even morele opvattingen over trouw en huwelijkse voorwaarden. Maar goed,
Einstein een machine?
Ja, dat ook een interessante vraag. Andere podcast misschien weer een keer.
Ik vind het zelf echt een enorme geruststelling dat wij ons eigen, op sommige punten nogal kreupele brein steeds vaker kunnen corrigeren met slimme machines die wij zelf hebben gemaakt.
Ja, en nou ja, wat je in het begin ook al noemde, hè, of wat jullie zeiden over de medische samenwerking ook. En dat er gewoon dat artsen wellicht complexe operaties juist ook dankzij AI beter en veiliger kunnen uitvoeren.
Ja, zeker. En over intelligentie. Want wat Benny zei, we begrijpen nog niet goed of computers intelligentie hebben, hoe dat dan werkt. Maar we begrijpen eigenlijk ook nog helemaal niet goed hoe menselijke intelligentie werkt.
Ik weet niet dat een jaar of 5 geleden voorspelden sommige AI-wetenschappers dat radiologen in de toekomst overbodig zouden worden. En dat is gewoon absoluut niet gebeurd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat radiologen die AI gebruiken, die vervangen radiologen die geen AI gebruiken. Maar die samenwerking blijkt uit een heleboel experimenten bij een heleboel medische diagnoses, levert veel minder fouten dan dat je het AI-systeem alleen een diagnose gaat laat stellen, of dan dat je de arts alleen een diagnose laat stellen.
Dus AI als prettige collega.
Ja, weet je, dan maak je het alweer menselijk. Misschien moet je het gewoon echt als een instrument zien, AI-assistent of zoiets. Weet je, een AI hoeft niet op een mens te lijken, hoeft niet dezelfde empathie te tonen. Moet eigenlijk gewoon dingen doen waar wij mensen niet zo goed in zijn.
Het is een ijverige collega, maar eentje waar je niet mee kan lachen.
Ja.
Ja, wat jij eerder in deze aflevering zei, Benny, over AI als muze, dat vond ik ook wel mooi, dat het een soort inspiratiebron kan zijn.
Ja, je ziet steeds meer gebeuren dat die AI-systemen mensen op nieuwe ideeën brengen. Dat voorbeeld wat ik gaf met het bedenken van dat nieuwe kwantummechanische experiment is daar een heel mooi voorbeeld van. En eigenlijk zou je, als je AI wil toepassen in de wetenschap, is er een soort drietrapsraket. In de eerste stap werkt AI als een soort computationele microscoop. Dan ga je dingetjes zien dankzij die computer die je eerder niet kon zien. In de tweede stap gaat die AI echt inspireren tot nieuwe ideeën, AI als muze. En in de derde stap, dat zou nodig zijn om tot een soort Einstein-computer te komen. Gaat die computer zelf een nieuwe ontdekking doen? En hopelijk is hij dan ook in staat om dat uit te leggen aan verbouwereerde menselijke wetenschappers.
Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Dank jullie wel, muzes Benny en Sjoerd, zou ik willen zeggen. Dank ook Else van Driel voor het maken van deze podcast. Dank ook AI voor het brengen van deze podcast bij de luisteraars. En de muziek die jullie horen is uiteraard van het Dudok Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!